Heilige Geest een aantal studies. Volgende week hebben we een andere spreker, Jurjen ten Brinke. Maar we beginnen alvast vandaag met het thema van de Heilige Geest. En we gaan twee versen lezen. En het is niet moeilijk om te vinden. Ze staan in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. En die lezen we samen als u dat wil. Machtige versen, als het tot je doordringt. En we lezen: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. Tot zover. En de geest van God zweefde over de wateren. Je kunt je afvragen, waarom staan deze woorden in deze twee versen? Waarom zegt de auteur niet gewoon en God sprak en God zeide? Waarom staat er en de geest van God zweefde over de wateren? Dat komt omdat de geest van God zo ongekend en ongelooflijk belangrijk is. De geest van God wordt wel voorgesteld als de arm van God, als de hand van God waarmee hij opereert. En dan niet als een chirurg, maar opereert in zijn eigen schepping. Hij heeft het vermogen om dingen te creëren die er niet zijn, inclusief materie. En daaruit formeert hij, kijk maar om je heen, de aarde was woest en leeg, de geest van God zweefde erover, er wordt niet voor niks vermeld, en kijk om je heen. Kijk hier, naar die planten, kijk naar jezelf, kijk naar je lichaam, kijk naar buiten. Dat is het werk van de geest van God. Ondanks alle gebrokenheid, ondanks alle verdriet en pijn, zien we schoonheid ontwerp boven voorstellingsvermogen. En nu richt ik me tot de kijkers thuis, niet tot de gemeenteleden, want die kunnen het niet meer horen, maar ik richt me tot u, kijkers thuis. Er is ook een andere visie, dat begrijp ik wel, en die komt niet overeen met wat de Bijbel leert. Die ontkent de geest van God en die zegt gewoon doelloze atomen, ongeplande, hersenloze moleculen hebben spontaan alles voortgebracht. Dat mag je geloven. Het lijkt me niet echt een sterk argument, je mag het geloven, maar ik geloof in de geest van God als een intelligent, creatief, scheppend wezen, wat onze voorstellingen te boven gaat. Om het met een voorbeeld toe te lichten. De hele stoffelijke biologische werkelijkheid zoals wij die kennen, die staat volledig bij de gratie van informatie. Dat rijmt ook nog. Het bestaat bij de gratie van informatie. Als je mij zou doorlichten, er is een duizelingwekkende hoeveelheid informatie in mijn systeem opgeslagen. Maar ook in een paardenbloem. Ook in een bromvlieg, in alle dieren zit informatie en informatie, kijkers thuis ook, impliceert intelligentie. Als ik deze preek door de rij zou laten gaan en de mensen die niet analfabeet zijn zouden het lezen, zouden ze een bepaalde mate van intelligentie waarnemen. Ik zeg niet hoeveel, in welke mate, maar ze zouden zien, hier zit intelligentie achter, ik zie informatie. Als ik nou een flinke slok op zou hebben en nog net bij wijze van spreken toetsenbord zou kunnen vinden. Maar ik was goed in de lorem op z'n Amsterdams gezegd. Als je niet weet wat het is, google het maar straks. In de lorem. En ik zou willekeurig toetsen intypen. Dan krijg je nooit zo'n preek. Je krijgt nooit een samenhangend verhaal. En dat is toch wat mensen ons willen doen geloven. dat toevallig door dit te doen, te typen en ook nog eens flink beschonken te zijn en in de minuut met je toetsenbord en dat je een werk zoals van Shakespeare typt. Want dat is wat je moet geloven. De geest van God is buitengewoon krachtig en hij is niet alleen de geest die kwam met Pinksteren en dat zullen we in de studies behandelen. Bovendien, als we het hebben over toeval, dan is er nog iets en dat wil ik toch met jullie delen, dat deel ik niet vaak. Er bestaat zoiets als de tweede wet van de thermodynamica. En dat zegt dat systemen die aan zichzelf worden overgeleverd, die vallen uit elkaar. Dat wordt wanorde. Bij wijze van spreken, de moleculen, atomen, die vallen uiteen. Die gaan niet automatisch iets organiseren. Het enige wat een uitzondering maakt op de chaos en de wanorde, zijn levende organismen. Denk aan de fotosynthese van een boom. Dankzij het systeem van fotosynthese en de bladeren wordt de energie gepakt, gebundeld en bewaard. Maar haal de boom weg, het enige wat de zon doet, dat is onze planeet verwarmen. Maar goed, we maken het niet te technisch. De tweede wet van de thermodynamica is het sterkste bewijs tegen een schepping uit niets door toeval. En omdat Gods geest alles gemaakt heeft, heeft God een claim op ons leven. God heeft een claim op mijn leven, want zonder God had ik niet eens bestaan. Je hoeft het niet te geloven, maar ik geloof dat het zo is. En dat maakt onze zienswijze als gelovigen op het leven ook heel anders. Ik kijk heel anders naar het leven dan een niet-gelovige. Want voor mij is het leven heilig. Het is door God gemaakt. God doet uitspraken over de mens en over het leven. Daarom botsen wij ook met D66 bijvoorbeeld. Wat die partij verzint, wordt steeds gekker. Maar D66, de mensen daar hebben totaal geen geloof in God. Totaal niet. En hoor goed nu wat ik zeg. Als de werkelijkheid zoals wij die kennen niet gecreëerd is door een intelligent wezen, door God en door de werking van de Heilige Geest en het woord van God, en alles is toeval, dan bestaat er niet meer zoiets als goed en kwaad en rechtvaardig en onrechtvaardig. Het bestaat niet. Dat zijn verzinsels van mensen. En als dat echt zo is, kun je maar beter ervoor zorgen dat je de sterkste bent. Want dan kunnen ze je toch niks maken. Dan kan je wel roepen, foei foei Poetin, of foei foei noem ze op, of foei foei Europese gemeenschap, maar dat lappen ze aan hun laars. Want ze hebben macht. Ze hebben macht. En ze hoeven geen verantwoording af te leggen, want hé, er is geen God. Zie hoe gevaarlijk dit is, dit wereldbeeld. Heel veel mensen hebben het niet door. En toch verschuilen we ons allemaal, hè, ook in het Westen, nog steeds achter die fatsoensfassade. We zitten achter die fatsoensfassade. Vooral op de televisie en vooral als de media op ons gericht zijn. Maar haal dat ding weg. Wat ben je verontwaardigd dat er weer een bus is opgeblazen door terroristen? Of dat er mensen onderdrukt worden. Wat ben je? We zijn toch beesten, of niet? Het is bij de beesten af. Ja toch? Is toch wat je gelooft? Er is geen God. We zijn slimme apen. Is ook achterhaald trouwens, maar goed. Dit moeten we echt verstaan, hè? Als we dit niet verstaan, dan snappen we niet wat er in de wereld gebeurt. En laten we alsjeblieft niet zo naïef zijn door te denken, ja, de tijd dat mensen onderdrukt werden, ja, als in de tijd van de Romeinen en in de tijd van de koloniale overheersingen. Het is vandaag de dag nog erger, maar geraffineerder. Maar goed, ik ga niet afwijken. Ik hoorde laatst iets en dan moest ik wel een beetje om lachen. Ik hoorde iets, iemand zei, ik weet niet in welke context. Het christelijk geloof, het christendom is een religie voor watjes, voor softies. Waar komt dat vandaan? Waar komt, ik begrijp het wel hoor. Heb je te danken aan prosperity preachers en eenzijdige prediking dat God is liefde. En God is liefde. En we ronden af met God is liefde. Ja, dat is allemaal waar. Maar er zijn ook andere aspecten en kanten en karaktertrekken van God. En Jezus, dat lam dat geslacht is, gaat terugkomen, maar niet meer als lam. En als je Openbaring een beetje leest, dan wordt het niet echt gezellig. Integendeel. En dan gaat de wereld een andere beeld van God zien. Zo erg dat ze op een gegeven moment roepen, bergen vallen op ons, bedek ons, want de toren van God is gekomen. Bij de toren van God verbleekt Satan. Je kunt Satan niet zien. Als je hem zou kunnen zien in de tegenwoordigheid van God, dan zie je iemand die niet weet hoe die moet kruipen. Want God is een verterend vuur. Dat is de andere kant van God. En daarom krijgt Johannes op Patmos dat beeld te zien in visioenen van een grote witte troon. God zit niet op een troon, maar het is een beeld van gezag. En hij ziet alle mensen die ooit geleefd hebben, levende en doden, voor die troon. Dan staan we echt niet met zo'n gigantische massa, zoals ze straks op de Koolsingel staan, hè? Maar dan nog veel meer. Zien we, het is een beeld dat ieder mens verantwoording zal moeten afleggen aan God. En je komt er niet mee weg. Ik hoor vaak mensen zeggen, nou, die is er ook makkelijk vanaf gekomen. Al zijn leven, hè? Hij heeft vreselijke misdaden gedaan en nu is hij 90. En nu is hij eindelijk gepakt, gevonden. En bezwijkt hij aan een hartaanval. Hij heeft geluk gehad. Hij heeft helemaal geen geluk gehad. Ik zag een grote, witte troon. En op de troon iemand voor wie de hemel en de aarde zich verschuilde. Even kijken. Dus niet-gelovigen die leven net als wij bij de gratie van God. Ook zij genieten van de schepping van God. Ook hun lichaam, ook al geloven ze en erkennen ze het niet, hebben ze indirect aan God te danken. Want God is de bouwmeester van alles, staat er in Hebreeën. Maar ik wil het hebben over de Heilige Geest. En we gaan terug naar de scheppende kracht van de Heilige Geest. Want deze bloemen zijn gekweekt. Ik geloof niet dat er echt rozen waren in het begin van de mensheid. Dit is door ons gekweekt. En dit weet ik niet. Dat zult u aan de Heere moeten vragen als u hem ziet, ooit. Het is gecreëerd dus door God, de schepper. En we gaan zien dat de Heilige Geest inderdaad scheppingskracht heeft. En daar gaan we een tekst voor lezen in Lucas. Lucas 1, want ik wil aantonen dat de Heilige Geest echt scheppingskracht heeft. Dat hij verantwoordelijk is voor de werkelijkheid zoals wij die kennen. Wie heeft er wel eens gehoord van de dominee Nico Terlinde? Het verhaal gaat. Oké. Nou, ik heb hem een paar keer ontmoet. Dat is best wel interessant. En wij hebben een beetje verschillende opvattingen over de Bijbel. Maar ook raakvlak hoor. Het is een hele aardige, beminnelijke man. Maar we hadden ook wel wat meningsverschillen. En ik dronk een keer cappuccino met hem op ons werk. En ik weet niet eens meer waarom. Ja, een klein beetje. Maar dat doet er niet toe. En toen vertelde ik dit vers van de Heilige Geest. Over de God van wonderen. Want hij beperkt God nogal. Hè? Jezus kan niet over water lopen. Dat kan niet. Dan ontdekte hij toen hij 12 was. Ik was 4. Toen werd ik al pagisch bij een kanaal. Want ik wist dat ik kon verdrinken. Maar goed. En toen zei ik, wat is dat toch, dat beperken van God? Ik zeg, in het begin was het woord was bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En ik haalde ook de geest aan. En de geest van God zweefde over de wateren. Ik zeg, kijk even, dominee Terlinde, om u heen. Toen begon hij flauwtjes te lachen. Want hij voelde natuurlijk wel, dit kun je niet zomaar verklaren. En zeker niet met de kennis die we nu hebben. Van de afgelopen 10 jaar. Maar ik ga niet afdwalen. De verleiding is heel groot. Ik doe het niet. Dan gaan we het lezen. Lucas 1, vers 26 tot 35. Bekend gedeelte, we lezen het meestal in de maand december, nu lezen we het in mei. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar in huis binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, u begenadigde, de Heere is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde wat de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Prachtig, hè? Dat is de levendmakende werking van Gods geest. Die levenloze stof maakt tot een antilope, tot een adelaar, tot een walvis, tot een dolfijn, kolibri. Nou ja, zo kan ik de preek wel volmaken. Verstaan we dit? Een maagd, geen omgang met Jozef gehad, ga er echt maar vanuit. De geest van God komt over haar en er komt nieuw leven. De geest van God kan dat. Ik heb het vaker gezegd, als je leven kunt maken van stof, kun je ook leven maken in 50% mens. Je kunt alles. Eén getuigenis wil ik nog delen met u over de scheppende kracht van de Heilige Geest. Er zijn veel getuigenissen, maar dit getuigenis gaat over Carly Alkema. Wie heeft wel eens gehoord van Carly Alkema? Een paar, hè? Het is goed dat ik het getuigenis dan deel. Mark en broeder Iwan, die er nu niet is. Wij hebben het voorrecht gehad, Mark, voorrecht, hè, om heel veel mensen te interviewen. Die op een bijzondere manier zijn genezen. En niet van oorsuizing of een trillend oog of een hoofdpijn. Echt geweldige, onverklaarbare genezingen. We mochten ze interviewen. En het gebeurde in de bediening van Jan Zijlstra. Was Jan Zijlstra dan bijzonder? Ja. Was het zijn kracht? Absoluut niet. Hij was bijzonder om andere redenen. Het was de kracht van God. Het was de kracht van de Heilige Geest. En ik ken de man al vanaf mijn 19e. En ik heb wel enige mensenkennis opgedaan. Hij was absoluut geen charlatan. Hij was een integere, keihard werkende evangelist. Tot zijn dood. Met veel kritiek. Welkom in het evangelie. Jezus had ook veel kritiek. Apostelen hadden veel kritiek. Johannes de Doper had veel kritiek. Dat hoort er een beetje bij. Dat is all in. Wat gebeurde er met Carly Alkema? Carly leed vanaf haar geboorte aan de ziekte van Hirschsprung. En dat wil zeggen dat zij geen zenuwcellen rond haar darmen had. Dat is verschrikkelijk. En deze cellen hebben in een gezond lichaam de functie om de aandrang te creëren. We gaan het niet heel plastisch maken, maar je weet allemaal dat er momenten zijn dat je denkt van: hé, nu kan ik even niet naar de televisie kijken of in de tuin werken, nu moet ik naar het toilet. En dat is niet omdat je een tekstbericht krijgt of zo, of een appje, nee, dat doen die zenuwcellen, die veroorzaken die druk, maar die had zij niet. Dus haar lichaam werd vergiftigd, want het werd niet weggewerkt vanaf een klein meisje. En het werd steeds heftiger, want Alle andere organen begonnen ook te lijden onder dat ene niet functionerende systeem. Ze vergiftigde zichzelf, ze werd steeds zieker, kwam in een rolstoel terecht, wonder boven wonder. Tegen alle adviezen in heeft zij en haar man kinderen gekregen. Maar het was hopeloos, haar situatie was echt hopeloos. Totdat op een dag haar jongste zoon Timothy zijn moeder op een genezingsdienst wees van deze man. Van Zijlstra, van Jan Zijlstra. En zei, mam, u bent toch gelovig? Waarom gaat u niet naar die dienst toe? Maar Carly was sceptisch. En prijs God voor sceptische mensen. Je moet sceptisch zijn. Zeker in het geestelijke. Wees alsjeblieft sceptisch. Wees kritisch. Trap niet overal in. Toets. Maar goed, deze vrouw besloot toch om te gaan toetsen. De ouderlingen van haar kerk zijn op verkenning uit geweest, 1 of 2 keer naar de diensten. En die zeiden op een gegeven moment, Carly, je kunt rustig gaan, dit is een man van God. Dit is van God. Toen had ze de bevestiging. Ze is gegaan en om een lang verhaal kort te maken, op 26 augustus te Dokkum kwam de genezende kracht van God, Gods geest, over deze Carly. Doodziek was ze, ze verging van de pijnen. En toen de geest van God over haar kwam, deed hij inderdaad een scheppend werk. Want ze kreeg cellen om haar darmen. Dat werd gecreëerd. Haar pijn verdween acuut. Het zieke in haar lichaam verdween. En de dag erop, voor het eerst, kon ze op een normale manier, en ze had al grote kinderen, kon ze op een normale manier naar het toilet. En dat is wat de geest van God kan doen. En dan kan je zeggen, ja, zenuwcellen zijn niet zo groot. Nou, oké, be my guest, maak maar een zenuwcel. Laat maar zien hoe je dat doet. Dit is historisch, hè? Dit kun je verifiëren, ook bij haar artsen en het ziekenhuis. En je kunt het herkennen aan de vrucht. Want wat hebben ze gedaan? Die Alkmaars waren al op middelbare leeftijd. Een beetje dat je gesetteld bent. Niemand begreep het wat er gebeurd was, want ze zagen alleen maar een wrak dag in dag uit door Dokkum gaan. En ineens zien ze een stralende persoon, van de een op de andere dag. En je herkent de boom aan de vrucht. Weet je waar ze nu zijn? Mensen die eigenlijk van hun pensioen zouden moeten genieten, haar man en Carly, in Zuid-Afrika, in een hele moeilijke buurt, doen ze missiewerk, evangelisatie. Waarom? Omdat dit echt is. Dit is echt, je levert geen leventje in wat comfortabel is en gesetteld voor een onzeker bestaan in Zuid-Afrika, in een hele moeilijke buurt. Behalve als je een wonder hebt meegemaakt. En dat is de kracht van de Heilige Geest. En ik durf ook iedereen uit te dagen, professor of niet, op welk vakgebied ook. Kom maar met feiten bij me. Toon me maar aan dat er iets anders verantwoordelijk is voor de werkelijkheid zoals wij die kennen. Dan de Heilige Geest waar de Bijbel over spreekt. Want de Heilige Geest is een realiteit. Onthoud maar één ding, zonder Gods Geest had u niet bestaan. Niemand had bestaan. Er was geen leven op deze planeet. En zonder Heilige Geest, en dat geldt voor de gelovigen, hadden we hier niet gezeten op deze plek. Maar het is dankzij het werk van Jezus Christus en de Heilige Geest die het voor ons heeft levend gemaakt. Nou, over die geest gaan we het hebben. Het is geen kleine geest, het is een geweldige, grote, machtige geest. En hij wil in ons wonen. Maar ik verklap al slechts één ding. Het is een heilige geest. En dat heilige, dat zegt heel veel over onze relatie met deze geest. Het is niet zomaar een geest. Een kracht die je kan benutten, zoals atoomkracht of elektriciteit. Het is een persoon. Een persoonlijkheid. En het is een heilig iemand. En hoe heiliger wij kunnen leven, hoe meer ons vlees gekruisigd wordt, hoe meer we gehoorzaam zijn, hoe beter we de Heilige Geest gaan verstaan. Hoe meer hij ons kan gebruiken. Maar je kunt hem bedroeven en je kunt hem doven. En dat is in het Westen gebeurd. Hij is bedroefd en hij is gedoofd. Maar laten wij hem alle ruimte geven, zodat hij in ons en door ons het werk kan doen. Ik ben heel blij met God. Ik hou van God. En ik ben heel, heel erg blij met Jezus. Ik hou van Jezus. En ik ben heel, heel blij en dankbaar voor onze dierbare trooster, de Heilige Geest. Geweldig. En ik heb hem nodig. Ik heb hem nodig. Jij ook? Of moet je naar het toilet? Oh. Er is geen verschil.
Geest van God is ook de Heilige Geest.
Ja. Ja. Ja?
Ja.
Of wil je geld terug? Oké. Okay.
Ja, okay.
Nee, maar is, heilig is essentieel. Kijk, God zegt in Leviticus tot het volk Israël, wees heilig. Dat betekent niet dit, hè? Met zo'n gepig gezicht. Dat is niet heilig. Dat is vroom. Verkeerde vroomheid. Heilig is afgezonderd van de zonde. Wees afgezonderd van de zonde. Want ik ben heilig. En het is belangrijk dat we dat verstaan. En wil je met de Heilige Geest werken, samenwerken, dan begint het met heiliging. En hij wil je er ook bij helpen. Het is een wisselwerking. Vader, dank u wel voor de Heilige Geest. Ik ben zo blij met de Heilige Geest, Vader. Echt waar. En ik geloof meerdere broers en zusters wereldwijd. Ik dank u voor het werk wat u heeft gedaan. Die andere trooster. En dit is mijn gebed voor degenen die hier zijn vanmiddag. En degenen die elders zijn, om wat voor reden. Heren, help ons steeds meer om samen te werken. En geleid te worden door uw geest. En dat vragen we in Jezus' naam. Die geest ook gezonden heeft. Amen.